Lees vanmorgen twee gedeelten uit de Bijbel. Eerst is Marcus hoofdstuk 1, vers 1 tot 13. Daar staat: het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Het staat geschreven bij de profeet Jesaja. Let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen, luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde: na mij komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel: jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. 40 dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren en engelen zorgden voor hem. Dan lezen we verder uit Handelingen, hoofdstuk 19, vers 1 tot 7. Terwijl Apollos in Korinthe verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen aan wie hij vroeg: hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaarden? Ze antwoordden: nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een Heilige Geest. Hij vroeg: hoe zijn jullie dan gedoopt? Met de doop van Johannes, antwoordden ze. Daarop zei Paulus: Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus. Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de handen had opgelegd, daalde de Heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden. De voltallige groep bestond uit ongeveer 12 mensen. Tot zover. We zingen met elkaar uit het nieuwe liedboek, lied 858.
Wij gaan een moment stilstaan bij de gelezen schriftgedeelten. Daarna is er meditatieve muziek en zingen we uit de opwekkingsbundel lied 741. Dus opwekking 741, zometeen na de meditatieve muziek. Ik werd in 1985, december 1985, werd ik predikant. Bevestigd tussen kerst en oud en nieuw in de eerste gemeente waar ik werken mocht, Schravendeel. En de voorzitter van de kerkenraad was Leen. En Leen had een schildersbedrijf, hij was zelf ook schilder. En samen met zijn broer en een aantal werknemers schilderden zijn huizen en bedrijfspanden en weet ik wat allemaal. In de aanloop naar de bevestiging werd de pastorie ook opgeknapt en Leen die was daar ook aan het schilderen. En ik zou hem op een zaterdag helpen. Dus ik pakte ook een kwast en ik pakte een pot verf. En na 5 minuten zei Leen tegen mij: Peter, jij kunt wel verven, maar niet schilderen. Nou, daar had hij helemaal gelijk in. Gelukkig heeft hij heeft hij later ook nog een keer gezegd van Peter, ik kan wel spreken, maar niet preken. Dus ieder zijn vak, denk ik dan maar. Maar daar moest ik aan denken toen ik Handelingen 19 las. Want even voor jullie gevoel, er zijn mensen die kunnen tegen een balletje trappen, maar niet voetballen. Ik heb geen verstand van voetballen, maar thuis staat de televisie wel eens op voetballen, omdat Bas graag voetballen kijkt. En dat kun je zo zien. Er zijn mensen die spelen zo met de bal, dat zijn echte voetballers. Geen idee hoe ze het doen, maar dat zie je gewoon. Dat is leuk om naar te kijken. Die mensen hebben het helemaal in zich. Die hebben gewoon die zijn voetballer. Die trappen niet tegen een balletje, die zijn voetballer. Nou, zo kan ik een tijdje doorgaan. Je hebt mensen die spelen piano, maar maken geen muziek. Je hebt ook mensen die spelen piano en die maken muziek. Dat hoor je ogenblikkelijk. En zo kan ik een tijdje doorgaan met alles wat je zo'n beetje kunt doen in dit leven. Je hebt artsen die dokter zijn, maar niet genezen. Nou, dat soort dingen, weet je wel. Het gaat me om dat verschil. Het verschil tussen dat je wel dingen kunt doen en je kunt door trainen kun je heel ver komen. Je kunt ook door trainen heel ver komen in het spreken. Ik denk ook in het voetballen en hardlopen en al die dingen meer, piano spelen, kun je heel ver komen. Maar de echte voetballer, de echte preker, de echte pianist, om het zo maar te zeggen, die herken je zo. Nou, hoe kom ik daar nou op? Omdat er in Efeze iets gebeurt. Daar wil ik graag aandacht voor hebben straks. In Efeze gebeurt iets. Paulus ziet iets bij de mensen in Efeze. Die zegt ogenblikkelijk, hebben jullie de geest niet ontvangen? En dat zinnetje, dat zou je even willen onthouden. Zo van, je hebt mensen die tegen een balletje trappen. En je hebt mensen die krijgen de geest. En die zie je opeens voetballen. Dat onderscheid, daar gaat het me even om. Waar komt het vandaan? Markus 1. Markus begint het evangelie van Jezus Christus bij de doop door Johannes. Nou, die doop door Johannes, en later in Handelingen 19 wordt het ook, wij zijn gedoopt met de doop van Johannes. Dat was voor de mensen in de tijd van Johannes eigenlijk niks bijzonders. Er waren veel meer mensen die zelfs met enige regelmaat gedoopt werden. Hoe komt dat? Omdat in Joodse traditie de doop, de mikve, of mikve, ik weet niet goed hoe je het uitspreekt, een hele vaste plek heeft als een soort rituele reiniging. Mensen die naar de tempel gingen bijvoorbeeld, die konden onder belijdenis van hun zonde in een ritueel bad ondergaan. En dan betekende dat ze hun zonde beleden, zich afkeerden van hun oude bestaan, dus waar die zonde in plaats had. Ja, en dat liet je dan achter je en je keerde je om naar het nieuwe bestaan en je ging dan de tempel binnen, dienst van de verzoening, loflied aan God, brengen van de offers en dergelijke. Dus die mikve, die doop, dat was echt een doop van bekering tot vergeving van zonde. Nou, hoe moet je je dat praktisch bij ons voorstellen? Wij zouden kunnen zeggen, stel je voor, ik noem maar een voorbeeld hoor. Stel je voor dat je iets gedaan hebt de afgelopen week en dat zit je echt ontzettend dwars. Daar ga je onder gebukt, want het was tegen Gods wil en het heeft mensen beschadigd en nou, je voelt je gewoon van binnen echt rot. En als je dan terugdenkt, dan schaam je je voor wat je hebt gedaan. Dat je dan bij wijze van spreken, stel dat deze zondagmorgendienst de plek was waar je God weer gaat ontmoeten, dat je eigenlijk weet, dat kan niet. Met wat ik heb gedaan, kan ik God niet ontmoeten. Dat er dan zomaar hier in de hal een bad staat. En je zegt tegen de mensen zien dat trouwens ook, want die zien je ondergaan in dat bad. Maar je beleidt je zonde, ik heb deze week dat en dat gedaan. En daar schaam ik mij ontzettend voor. En ik heb dat wil ik niet nog een keer, daar wil ik me van afkeren. Dat is niet het leven wat ik leiden wil. En je beleidt je zonde, je gaat onder in dat bad. En dat is een rituele overgang naar de plek dat je weer bij God mag zijn. Nou, dat deed Johannes. En heel veel mensen kwamen daarop af. Dat is ook niet eenmalig. Want ja, mensen zondigen vaker. Dus die doop, die gebeurde ook regelmatig. Mensen maakten dat ook een aantal keren in hun leven mee soms. En er waren allerlei predikers die dat ook deden. die zeg maar die doop gebruikte om mensen tot een nieuw leven aan te zetten. De Essenen bijvoorbeeld, maar ook Johannes. Johannes die doopte de mensen niet in de tempel, niet in de Koperen Zee, maar in de Jordaan. Nou, dat is ook wel een beetje symbolische waarde, want het volk Israël kwam door de Jordaan het beloofde land in. Dus wat is dan mooier, dat je gaat dopen in de Jordaan. Ik heb ook wel kinderen mogen dopen met water uit de Jordaan. Dat namen ze dan helemaal mee hier naartoe, naar Nederland. Maar dat is een beetje symbolisch van je komt uit het oude leven, uit die woestijn, uit je zonde en je gaat het beloofde land binnen. Nou, daar stond Johannes. En Johannes die riep de mensen op tot bekering, tot belijden van hun zonde en doopte ze in de Jordaan. Ook Jezus. Het begin van het evangelie van Jezus begint bij die doop. Hij gaat naar Johannes bij de Jordaan en laat zich door Johannes dopen. Dus Jezus gaat diezelfde weg uit een wereld van nou, de wereld waar jij en ik leven, de wereld van zonde en dood, van godverlatenheid, van al die dingen, heel solidair met wie jij bent, met wie ik ben. Dus hij gaat als het ware, als je iets gedaan hebt afgelopen week waar je voor schaamt en je onder belijdenis van je zonde onderga je die reiniging, dan gaat Jezus als het ware met je mee. Nou, theologisch kun je daar natuurlijk van alles van zeggen. Hij had toch geen zonde gedaan en dergelijke. Ja, maar dat is het punt niet. Het punt is dat Jezus jou weggaat. Dus hij zegt ook van, dit hoort zo te gebeuren. Dat zegt hij in een ander evangelie, maar dit hoort zo te gebeuren. Dit moet zo. Dus Jezus die gaat die weg. Maar wat gebeurt er dan op het moment dat Jezus die weggaat? Gebeurt dat ding wat jullie ook al heel vaak hebben gelezen, dat Jezus, de Heilige Geest, al in de gedaante van een duif op zich ziet neerdalen. Merk op dat Marcus nadrukkelijk zegt dat Jezus het ziet. En dat Jezus de stem hoort uit de hemel. Ja, in andere beschrijvingen, ze zagen, maar hier staat heel nadrukkelijk, hij ziet en hij hoort. Dus met andere woorden, Jezus wordt daar als het ware gedoopt in de Heilige Geest. Dat is even een klein merkwaardig dingetje in de tekst. Er staat niet dat hij gedoopt werd met de Heilige Geest, maar gedoopt in de Heilige Geest. Daar heb ik een heel praktisch voorbeeldje voor. Pak een kurkdroge spons en een emmer water. En doop die spons in het water. Laat hem maar even drijven tot hij echt helemaal verdwenen is onder het water. Dan weet je één ding zeker, die hele spons zit vol met water. Als je hem dan ook optilt uit het water, dan druipt het water er al uit. Omdat de zwaartekracht neemt al dat water weer uit die spons weg. Dus met andere woorden, die spons is als het ware gedoopt in het water, helemaal doordrenkt met het water. Die spons, die is door en door nat. Echt compleet nat. Nou, dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Dus met andere woorden, Jezus is vanaf dat moment helemaal door en door de Geest van God. Door en door. En vanaf dat moment, als hij die stem heeft gehoord, hem heb ik lief, hij is de mens naar mijn hart, wordt hij de woestijn ingedreven. En die woestijn, dat is jouw wereld. Dat is mijn wereld. In de Bijbel is de woestijn het beeld tussen de verlossing uit Egypte en de tocht naar het beloofde land. Daartussenin de wereld waar God en Satan allebei aanwezig zijn. Jouw wereld, mijn wereld. Daar wordt Jezus in uitgedreven. Dus met andere woorden, de Geest van God stuurt Jezus jouw wereld in. En dat is de beweging die God maakt in Christus Jezus. Het is dan ook logisch dat er staat dat Jezus daar op de proef wordt gesteld door Satan. Hè, getest wordt. Want niemand in onze wereld ontkomt daaraan dat hij keuzes moet maken. Dat hij elke keer bezig is met wat is uit de liefde van God en wat is niet uit de liefde van God. Wij kunnen het vaak niet onderscheiden. Maar kijk nou eens naar Jezus, wat hij gaat doen in die woestijn. Eerst die symbolische 40 dagen, maar daarna, in jouw woestijn, wat doet hij daar? Hij geneest zieken. Hij laat lammen lopen. Hij geeft blinden het gezicht. Hij maakt gevangenen weer vrij. Heel letterlijk, maar ook overdrachtelijk. Vrij van boze geesten, vrij van zonde. Hij is dus continu bezig om in de geest van God mensen te verlossen. Mensen te bevrijden van alles wat hen ook maar achterhoudt. Wat hen ook maar gevangen houdt. Wat hen ook maar, zeg maar, als een elastiek in de rug zit. Dus, kort gezegd, waar zijn we nu? Het begin van het evangelie van Jezus Christus is dat hij jou weggaat. Door de doop in de Jordaan. Dat hij in de geest gedoopt wordt. Waarvan God dan ook nog bij zegt, dit is mijn bedoeling. Dit is mijn geliefde zoon. En dat hij van daaruit jouw wereld ingaat om mensen te bevrijden. Nou, als je dat ziet, als je iemand zo door de wereld ziet gaan, hè, mensen aanraken, handen opleggen, mensen genezen, van al jouw sombere gedachten, van jouw kwade geesten van binnen, van, nou, noem het verder maar op. Dan zou je toch denken van, dat zie je ogenblikkelijk. Je ziet ogenblikkelijk dat dit een mens van God is. Dat hier in deze mens, door deze mens gebeurt iets wat jij en ik niet kennen. Kijk, er zijn natuurlijk mensen die van alles nog wat kunnen doen, maar hier, dit is niet zomaar gelovige spelen. Hij is op en top de gelovige. Nou voel je hem komen. Want er staat dat Jezus, Johannes 14, Johannes 15, dat hij tegen ons zegt van ja, maar mijn geest, en dat komt volgende week, komt dat weer aan de orde waar hij tegen de discipelen zegt, ik zal je visser van mensen maken. Mijn geest zal in je zijn. Een andere trooster, belooft hij. Maar wat gebeurt er dan? Dat dus mensen eigenlijk als Jezus zouden zijn in deze wereld. Dan moet je jezelf eens naast Jezus zetten. Moet ik mezelf eens naast Jezus zetten. Als ze mij tegenkomen onderweg, zeg je dan ook van, dit is niet zomaar een gelovige, dit is een kind van het koninkrijk. Hier komt het koninkrijk van God ons voorbij, als ze jou zien, als ze mij zien. Zeggen ze dat dan? Zoals bij die voetballer, deze trap niet zomaar een balletje, dit is de voetballer. Dit is de essentie van voetbal. Dit is niet zomaar iemand die bidt, maar dit is de essentie van het koninkrijk. Denken wij, ja, dat kun je van Jezus zeggen, maar toch niet van ons als gelovigen. Nou, Handelingen 19 vertelt ons dan iets bijzonders. Paulus die komt in Efeze. En in Efeze waren al mensen door de prediking tot geloof gekomen. Maar Paulus die komt daar binnen. En nogmaals, we weten niet precies wat hij zag. Maar wat hij zag, gaf hem meteen reden om aan de mensen te vragen. Zeg, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? Ik hoor in die vraag onder andere dat Paulus iets mist. Hij kijkt naar die gelovigen van Efeze, hij kijkt naar die gemeente van Jezus Christus. Ik mis iets. Maar wat mis ik nou? Wat hij mist, wordt duidelijk in zijn vraag. Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? Dus met andere woorden, Paulus had verwacht een gemeente van Jezus Christus te zien. In allerlei hoedanigheden, vormen, stralend van licht, stralend van liefde. Deel van het koninkrijk, zodat heel Efeze zou zeggen, kijk hoe lief ze elkaar hebben. Maar hij ziet het niet. En die mensen in Efeze, die zeggen ook, of nee, waarin zijn jullie gedoopt? Ja, in de doop van Johannes, zeggen ze dan. Even weer terug naar waar we net waren. De doop van Johannes is de doop van belijdenis tot vergeving van zonde. Van wedergeboorte tot vergeving van zonde. Dus met andere woorden, deze mensen die hadden het geloof opgepakt als een soort van wet. Een soort van, eerst geloofden wij hierin en nu geloven wij daarin. Dus met andere woorden, als je zegt van, ja, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is, dan is dat een waarheid als een koe, als je dat zegt. Maar als het van binnen niet iets bij je losmaakt, als die belijdenis geen praktische gevolgen heeft in je woorden en daden, dan klopt er iets niet. Dan heb je weliswaar de doop van Johannes ondergaan. Je hebt je omgekeerd en je gelooft God op zijn woord. Je gelooft in de vergeving van zonden. Je gelooft absoluut dat God God is. En je gelooft, maar daar blijft het dan ook bij. Dus met andere woorden, er mist iets. Maar wat mist er dan? Nou, Paulus die maakt dat duidelijk in Efeze. Want hij zegt dan, hij vertelt van over de Heilige Geest. En dan zeggen ze opeens, wij wisten niet eens dat er een Heilige Geest is. Dan moet je even, kritisch puntje in de preek. Even bij jezelf naar binnen gaan. En jezelf afvragen. Werkt de Geest van Christus uit mijn binnenste? Als ik naar mijn eigen leven kijk. Dat is lastig hoor, dat is lastig om naar je eigen leven te kijken. Dat snap ik ook wel. Maar zeg je dan van, nu, ik herken werken van Gods Geest in mijn bestaan. Ik herken wat Hij doet. Als die spons die onder is gegaan in het water, als je mij uit het water zou tillen, dan zou je zien dat het water uit mij druipt. Dus die Geest, die merk ik van binnen en merk ik ook in mijn woorden en daden. Even zwart-wit. Of zeg je van nou, nee, daar kan ik geen soep van koken wat je nou zegt. Ik geloof dat mijn zonden zijn vergeven. En ik geloof dat God een genadig God is. Maar dat is het eigenlijk ook wel. Ja, natuurlijk moeten we wel christelijk met elkaar omgaan. Dat wel. Dus er zijn wel bepaalde regels. Sommige dingen doe je niet. Je gaat niet vreemd en je steelt niet. En, dus je doet wel wat de Bijbel zegt. Maar om nou te zeggen, hè, van ik ben dus wel een getrainde christen. Maar om nou te zeggen, ik leef uit het evangelie. Net als dat verschil tussen die man die een balletje trapt. Dat kun je trainen, dat kun je aanleren. Of die voetballer, en dat zie je ogenblikkelijk. Nee, dan zou ik me toch meer rekenen bij die man die een balletje trapt. Dus ik ga wel naar de kerk en als het even mee zit, lees ik de Bijbel. En ik bid ook netjes voor mijn eten. Onze Vader die in de hemelen zijn, uw naam worden geheiligd. En ik geloof dat God mijn zonde vergeeft. Ja, ik zit daar. Paulus die zegt tegen die Efeziërs, hebben jullie nooit van de Heilige Geest gehoord? En dan gebeurt er iets, dat snap ik zelf ook niet helemaal hoor, wat hier nou gebeurt. Dan doopt hij ze opnieuw. Hij doopt ze opnieuw in de naam van Jezus Christus. Nou, daar moeten we een keer maar een gesprekje over aangaan, wat daar nou precies gebeurt. Maar hij doopt ze opnieuw in de naam van Jezus Christus, dus niet met de doop van Johannes. Volgens mij werden ze ook niet in de naam van Johannes gedoopt, maar goed, dat laat me even zitten. Maar dan legt hij ze de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Dat wil zeggen dat ze als het ware werden ondergedompeld in de Geest van Christus. Als is het een zee van kracht, een zee van genade die je omringt, een onuitsprekelijke grootheid van God, waar je in wordt ondergedompeld en waaruit je gaat bestaan. En vanaf dat moment zie je ook dat de woorden en daden van die Efeziërs, dat die gaan veranderen. Want er staat opeens, ze spraken in allerlei talen. Dat is voor ons, Bijbelkenners, is dat het teken dat als het ware datgene wat er op het Pinksterfeest gebeurde met de 12 apostelen, dat nu ook gebeurt in Efeze. Grappig is dan ook dat er staat, ze waren ongeveer 12. We werden ongeveer 12, denk ik dan al van, hoe ongeveer kun je 12 tellen? Is dat 11,5 of 12,5 of zo? Maar goed, dat is een vergelijkingswoord. Dus eigenlijk zou je ook kunnen vertalen met, het waren er vergelijk 12. En vergelijk dan, weet je al ogenblikkelijk, oh wacht even, er waren er eerder 12. Ja, dus daarom zeggen mensen ook wel van die eerste 12 die de geest van God ontvingen. Dat was Israël, dat waren allemaal Joden. En in Efeze waren het de heidenen die, nou dat kan allemaal, dat is mooi. Maar wat zie je gebeuren? Dat ze datgene gingen doen wat we ook kennen als het werk van de geest. Ze gingen in andere talen spreken. Naar mijn inzicht mag je dat ook aanvullen. Mensen gingen heel veel dingen doen die de geest van Christus zou doen in deze wereld. Ze gingen voor hun naaste zorgen. En dat niet omdat er een regeltje is, je moet voor je naaste zorgen, maar omdat de naaste hen aan het hart ging. Ze gingen van hart tot hart met mensen praten over het koninkrijk. Niet omdat ze een lesje moesten leren aan de ander, want dat was die eerste, dat kun je trainen. Maar omdat hun hart uitging naar die ander om die deel uit te laten maken van het koninkrijk. Ze gingen diaconale taken doen. Niet omdat er nu eenmaal iemand in zo'n team moet zitten. Maar omdat hun hart uitging naar mensen die het zo beroerd hebben in deze wereld. Nou, zo kan ik het helemaal gaan aanvullen. Kijk, zo zie je dat het begin van het evangelie van Jezus Christus ons vandaag ook raakt. Doop en doop in de geest. Die twee die horen bij elkaar. Als je nou ook naar ons gaat kijken. Ik geloof niet dat het nu aan ons is als Zuiderpoort om te gaan zeggen van, zijn wij nou wel of zijn wij nou niet gedoopt in de geest. Wat wel belangrijk is, dat is dat wij steeds opnieuw bidden vervuld te mogen worden met die geest. En dan kan ik, hè, want de geest is uitgestort, dat is maar één keer gebeurd, maar vervuld worden door en met die geest, dat is iets anders. Dan kan ik weer het voorbeeld van die spons pakken. Want jullie weten allemaal, op het moment dat je het emmertje hebt en de spons erin, ja, die spons die kan wel blijven drijven in dat emmertje, maar je gaat iets doen met die spons. Je gaat bijvoorbeeld je auto wassen. Op het moment dat je die spons uit die emmer haalt en hem gebruikt waar die voor bedoeld is, dan zie je dus al dat water uit die spons over die auto gaan en het vuil meenemen en dergelijke. Maar die spons is al bijna weer droog. Die moet opnieuw gevuld worden. En zo geloof ik ook dat wij mensen, wij leven in deze wereld. En iedere keer als wij dingen in de geest van Christus doen, dan loopt dat als het ware uit ons. Ja, ja, hoe moet dat nou? Nou ja, goed, je snapt het beeld wel. En anders mediteer je er thuis maar even over. Maar dat loopt uit ons. Dus wat hebben we nodig? We hebben nodig dat we elke keer weer terugkomen in de geest van Christus. Dus dat we weer de tijd en de ruimte nemen om ons te laten vullen door de geest van Christus. Je kunt niet constant maar bezig blijven doordoen. Kan dat wel in een perfecte wereld? Ja, in een perfecte wereld wel. Maar zolang wij hier in een verbroken wereld leven, zullen wij attent moeten zijn op het feit dat we iedere keer opnieuw vragen om weer vervuld te worden met de Heilige Geest, zodat we zijn woorden en zijn daden kunnen spreken in deze wereld. Goed, het begin van het evangelie van Jezus Christus is nu zo ver gekomen dat het evangelie ons oproept om ons leven te geven aan Christus, dat mag duidelijk zijn, maar ons leven ook te geven in een gebed om vervulling met de Heilige Geest. Zodat datgene wat God in ons geeft om te doen, om dat ook werkelijk te doen. Gaan we dan allemaal virtuoos piano spelen? Nee, want de een speelt virtuoos piano, de ander preekt virtuoos, de derde die schenkt virtuoos een kop koffie in, de vierde ziet om naar de naaste, weet ik, er zijn heel veel verschillende functies in dat lichaam. Maar hier begint het evangelie van Jezus Christus. Ook deze week, ook in jouw leven, ook in Almere. Zo begint het evangelie, opdat wij een levende gemeente zouden zijn, tot eer van Gods naam. Amen.